Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn enige geboren Zoon, onze Heer Jezus, door Heilige Geest. In Psalm 40 komt de zin voor, dus in de ruimte psalm die we zingen, de grote God is zijn eeuwig God en eer. Dat is een prachtig psalm om deze dienst mee te beginnen. Psalm 40, vers 8. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het Egyptenland, uit het dienstkruis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld of een gelijkenis maken met geen boven in de hemel is, nog met geen onder op de aarde is, nog met geen in de water onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een eigen God. Die de misdaad van de vader verzoekt aan de kinderen tot in het derde en het vierde lid van hen die mij haat. Maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, op die heilig, 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen werk. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegen de Heer de Sabbat. En heilig. eer uw vader en uw moeder nog uw dagen verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt spreken, u zult niet stelen en u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren het huis van uw naasten, u zult niet begeren de vrouw van uw naasten, mocht ze dienstknecht, mocht ze dienstmaagd, mocht ze os, mocht ze ezel, mocht ook maar iets wat van uw naasten is. En toen aan de Heer Jezus werd gevraagd, welke van deze geboden is nu het grote gebod? Toen gaf hij daarop dit antwoord. Dus het liefhebben, de Heer God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste, het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, is het naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeet.
Dat u in onze leven gewend bent.
dat u onze gedachten kent. En in de allereerste plaats komen we tot u om u daarvoor te danken. Laat niet zien hoe intensief u ook op mensen gericht bent. Hoe intensief u ook bij mensen betrokken bent. Immers van mensen die je niet aangaan, van mensen waar je niets mee te maken wil hebben, die mensen doorgrond niet. Die mensen kennen we ook niet. Juist het feit dat u als almachtige God het kennis zo belangrijk vindt om onze gedachten te kennen, wil zeggen dat u ook met ons in een relatie wil staan. Dat het u wel degelijk wat uitmaakt. Wie wij zijn en hoe we ons gedragen. En dat u wel degelijk wat uitmaakt wat onze toekomst is. De toekomst van leven of de toekomst van dood. Dat is ons eerste dankgebed tot u in deze dienst. Tegelijkertijd als u deze woorden uitspreekt, dan zijn ze ook altijd weer in zekere mate beklemmend. Want voor elkaar kunnen we ons vaak nog groot houden met soms hele mooie woorden. We hebben daar vaak van prachtige formuleringen voor die we gebruiken. Mee willen laten zien dat we dan toch wel heel veel weten en dat we toch wel heel gelovige mensen zijn. Maar u prikt daar dwars doorheen. En u kent onze gedachten. En u weet wat er in ons omgaat. En dan blijkt weer dat vaak onze gedachten ook juist zo tegen u zonden. Dat we onze gedachten vaak zo vervangen laten nemen. En van u vandaan halen. Zuiver daarin ook onze gedachten. Zoals dat ze geen barrières zijn voor het dienen en het lopen van u. Help ons zo in deze dienst. Zegen ons als we uw woord openen. Zegen ons door uw Heilige Geest. Heer, we mogen u ook om die zegen bidden, omdat we weten van de kracht en de liefde waarmee u ook uw zoon, die in deze Christus naar deze aarde zond. En waarin hij als zoon van u uw liefde openbaar. En vanuit die liefde mogen we ook u bidden om uw zegen en uw nabijheid. En dat bidden we ook voor hen die thuis in de huis. Wees ons nabij. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar uit Jesaja lezen. Jesaja 58. En dat gedeelte lezen is het. Jesaja 58. Roep uit de keel. Houd niet in. Verhef uw stem als een bazuin en verkondig aan mijn volk hun overtreding naar het huis van Jacob hun zonde. Hoewel ze me elke dag zoeken en een lust hebben aan de kennis van mijn leven, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen ze me naar de rechten van de rechtigheid. Ze hebben lust tot God te naderen. Zeg eens, waarom vasten wij? En u ziet het niet aan. Waarom kwellen wij onze ziel en u weet het niet? Zie, op de dag als u vast, zo vindt u uw lust. En u eist streng al uw arbeid. Op twisten en ruzie vast u. En om godloos met de vuist te staan. Vast niet zoals heden, om uw stem en uw woorden in het hoofd. Zou het zulk een vaste zijn dat ik zou verkiezen dat een mens zijn ziel een dag zal kwellen? Dat hij zijn hoofd zal krommen als een bundel wiet en zacht en een as onder zich spreiden? Zou u dat een vaste heden, een dag aangenaam voor de Heer? Is dit niet het vaste dat ik kies? Dat u losmaakt de knopen van de goddeloosheid? Dat u ontdoet de banden van het juk en dat u vrij loslaat in zijn pletteren en alle juk gescheurd. Is het niet dat u aan de hongerige uw brood meedeelt en aan de armen de rekening in huis brengt? Als u naakt ziet dat u hem kleedt, dat u nu voor uw vlees niet verbergt. Dan zal uw licht voortbreken als de dagen raakt en uw genezing zal snel uitbreiden. Uw gerechtigheid zal voor uw aanzicht heen gaan en de heerlijkheid van de Heer zal u achter uw moeder wezen. Dan zult u roepen en de Heer zal antwoorden. U zult schreeuwen en hij zal zeggen: zie, ik ben. Als u uit het midden van uw weg doet het juk, het uitsteken van de vingers en het streken van het onrecht gaat. En als u uw ziel opent voor de hongerige en de bedrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht, uw duisternis opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Heer zal u voortdurend leiden en hij zal uw ziel verzadigen in grote droogte en de benen krachtig maken. En u zult zijn als een gewaterde hof, dus een tuin die van water wordt gezien, als een springader van water, waaraan de water niet ontbreken. En die uit u voortkomen zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen, de fundamenten van geslacht tot geslacht verwoest, zoals u oproept. En u zult genoemd worden die de depressie gaat in de muur, toemuurt, die de paden weer opmaakt om te dwalen. Indien u voet van de Sabbat afkeert, want doe uw lust op mijn heilige dag. Als u de Sabbat noemt, het lustiging, dat de Heer geheiligd wordt die de eer is. En als u die eert, dat u uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, nog een woord daarvan spreekt, dan zult u uw lustiging leren. Ik zal u doen rijden op de hoogte van de aarde. Ik zal u spijzigen met de erfenis van uw vader Jacob. Want de mond van de Heer heeft het gesproken. Best een lang bijbelgedeelte. Misschien denkt u, ja, waar gaat dit over? Wat moet ik uit dit gedeelte leren? Het is niet een specifieke gedeelte. Wat bedoeld is geweest voor Israël toen, hè? Zoals die uitdrukkingen die daarin voortkomen. Dan is het altijd goed, denk ik, om je toch te concentreren op een bepaalde tekst hierin. Dat doen we ook. Lezen wel het geheel en het geheel passeert ook in de preek voor zijn weg daar hier te krijgen hebben. Ook wel u, maar we richten ons op één tekst die volgens mij kenmerkt is in het gedeelte. En dat is vers 6. En dan één zinnetje eruit. Een paar woorden maar. Dat u losmaakt de knopen van goddeloosheid. Iets anders dan iets. Maak los de knopen van goddeloosheid. Wat is dat voor oproep in Jesaja daarin? En waarom is die oproep kennelijk zo belangrijk dat er 20 beloften opvolgen? Het is een van de weinige bijbelgedeelten. Ik heb er tenminste nog niet één gevonden waar meer in staan. Maar 20 beloften worden gegeven. Beloften voor nu en beloften zelfs voor je kinderen. Wat hebben de kinderen mee te maken als u knopen losmaakt? Dat dat een heel direct verband heeft, dat zullen we zelf ontdekken. We gaan ook eerst met elkaar zingen uit Psalm 62. Psalm 62 en daarvan vers 7 en vers 8. En dan hebben we ook nog een afkondiging van de vraagstuk. Er blijkt in de landelijke berichtgeving een fout zijn geslopen over de avonddienst op aanstaande woensdag de dankdag. Die moet zijn om 7:30. En in de berichtgeving stond gemeld 17:00. Maar de dienst is dus om 7:30. Naast is natuurlijk ook de morgendienst. Dus woensdagavond om 7:30. De dankdag avonddienst. We zingen van 62 tot 7 en pakt in de boormachine en komt het gevoel dat je leeft. En dat je toch weer op dat apparaat moet gebruiken met een snoer eraan. Het is mij zelf ook overkomen. En wat doe je dan? Dan haal je boormachine uit het vuur. En je zoekt naar een stopcontact in de buurt van waar je boor moet. Maar het is altijd zo dat de snoer niet lang genoeg is. Elke keer weer is dat zo. Nou kan het wel eens helpen. Als je dan goed naar het snoer kijkt. Niet dat je met kijken het snoer langer maakt. Maar het is wel eens zo dat er in het snoer knopen zitten. En dan voorkomt zo'n knoop eigenlijk dat je toch nog bij het contact komt. Want daar wordt het snoer korter door. Dus het is heel handig als je eerst de knopen uit het snoer haalt. En dan vervolgens kun je hem aansluiten. En dan kun je vaak ook nog wel op de plek komen waar je je nodig hebt. Knopen losmaken. Daar gaat het ook over in Jesaja 58. Er zijn kennelijk knopen in Israël. En nu is het de opdracht van Jesaja om die knopen los te maken. En als die knopen losgemaakt worden, dat zei hij al voordat ze begonnen, dan heeft het ook een geweldig gevolg. Er gebeuren allerlei mooie dingen. 20 beloftes stapelen elkaar op in één bijhoofdstuk. Je zou het niet verwachten misschien in een beeld als dit, maar als ergens de rijkdom van de losse God uitblijft, is het juist dat ook op dit gedeelte 20 beloftes. Kennelijk is het echt erg belangrijk. Dat je die knopen losmaakt. Misschien is dat alleen al zo, omdat wij vaak die knopen over het hoofd zien. Als je zo bij mensen komt en ze spreken over een nabijste God, dan hoor ik nog wel eens, ik heb een gift. En dan ben ik en ik heb het idee dat ik helemaal geen contact meer met God heb. Ik kom niet bij hem. Het gevoel in mij is weg. Gaan we naar de kerk? Of je gaat als jongeren naar een conversatie of naar een studievereniging? Studentenvereniging misschien. Maar ja, en daarbij is het opgepakt. En het is vaak het volgende argument dat je hoort: waarom doet het dat nou? En dan hebben wij ook een mooie oplossing voor me van vragen als waarom God zich verbergt. En misschien moeten we ons afvragen of de story dan niet aan onze kapotie zit. Of misschien zijn de knopen in onze snoer zijn gekomen. Waardoor we niet meer bij de leven konden komen. Maar waardoor we hem als vragen zich precies later afvragen. Maar dit zit ook een beetje in. Dit gedeelte is maar uit Jesaja 58. Jesaja is eigenlijk geroepen ook om op dit moment tegen het volk te zeggen dat ze daarmee aan de slag moeten doen. En dat die boodschap hard nodig is, dat die boodschap eigenlijk ook alle accenten verdient, dat zie je al gelijk als je het begin van dit gedeelte begint te lezen. Dan wordt er ook zo nadrukkelijk gezegd tegen Jesaja: Jesaja, ga roepen met luide stemmen. Staat roep uit de keel. Je zou dat beter kunnen vertalen met roep luid keels, zoals wij vandaag de dag gebruiken. Het is belangrijk wat het gezegd gaat worden. Verhef je stem als een bazuin, Jesaja. Daar lezen wij een beetje overheen. Maar dit is niet zomaar een opmerking. Dit betekent niet alleen van Jesaja, doe goed je best dat je overal te verstaan bent. Dat zouden wij misschien wel maken, hè? Verhef je stem als een bazuin. Dat betekent dat Jesaja zo moet spreken dat hij overal te verstaan is. Nee, dat betekent meer. Er staat in de regen echt het woordje shofar. Red je stem als een shofar. Een shofar was een hoorn waar juist op hele belangrijke kritieke momenten in het leven van Israël op geblazen wordt. Op het shofar wordt bijvoorbeeld geblazen als de muren van Jericho vallen. Misschien kennen jullie wel eens. Die dikke muren van Jericho, hè, en waar je eigenlijk nooit doorheen gaat komen en die vallen als er priesters omheen lopen die op de shofar blazen. Muren vallen. Op de shofar wordt geblazen, bijvoorbeeld als de wetgeving van de Syrië komt, wordt de shofar geblazen. Dan horen ze het geluid van de shofar. op de shofar wordt geblazen als Israël opgeroepen wordt om te vechten. Tegenwoordig kun je daar op de radio een bericht voor uitzenden, hè, op de televisie of op de, via de SNS. Van de vijand is binnengevallen en we moeten het land verdedigen. Gelukkig maken we dat, heb ik dat tot nu toe niet meer meegemaakt. Waarom zou dat nooit meer kunnen gebeuren? In die tijd moest men op de shofar. En als je die hoorde, dan wist je naar binnen mijn wapens pakken en ik moet mijn land verdedigen. Dus Israël is gespitst op de shofar. Zo gespitst. En dat is misschien ook wel de ernstige gedeelte over het namen. Dat blazen op de shofar in Israël ook iets is wat volgens het Oude Testament plaats zal vinden als God. Een einde aan de wereld na. Als Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. We spreken dan altijd over de bezuiniging in de kerk, hebben we ook een lied van. Maar het zit in de lijn van het Oude Testament om dat te horen in de zin van die shofar. Dat het geklonken heeft bij de wetgeving. Wat geklonken heeft bij de muur van Jericho. Klinkt ook als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Misschien vanmiddag, morgen, wanneer het dan ook zal komen. Als hij terugkomt, dan klinkt de roep van de shofar. Begrijpt u nou iets van de lading waarmee dit gedeelte wordt ingezet? Als je zo Israël aanspreekt met het geluid van de shofar, kennelijk is er dan heel iets aan de hand met het volk. Ja, dat is er ook. Eerst maar even over Israël toen, hè. Wat is het probleem van Israël toen? Het probleem van Israël is dat ze weliswaar God zoeken. Ze komen, om met onze woorden te zeggen, elke zondag in de kerk. En ze zien hem. Maar ze hebben de indruk, en dat is terecht de indruk, dat ze zijn hart niet bereiken. Ze doen alles, ze vasten en ze komen bij elkaar en ze offeren. Maar ze hebben duidelijk door dat ze niet bij God komen. Nou, denk maar aan het voorbeeld van net, hè, dat je naar de kerk gaat en dat je de Bijbel leest. Maar je komt niet bij God. Waar zit dat nou? Hoe komt dat nou? Israël heeft daarvoor een oplossing gevonden die we vandaag de dag ook nog wel eens aanhouden. En dat is namelijk die waarin we God de schuld geven. Waarom vasten we en u ziet het niet, vers 3? Waarom kwellen we onze ziel en u weet het niet? Volgens Israël ligt het probleem bij God. Ze vasten wel, maar God ziet het niet. Ze doen wel alle godsdienstige verplichtingen keurig nakomen, maar God reageert er niet op. Dat ligt aan God. En ik zei al, we moeten niet proberen alleen maar altijd de beloften die aan Israël zijn gedaan ook op de kerk en op de gemeente toe te passen. Laten we ook dat niet doen met de straffen en met de manier waarop God naar Israël kijkt. Dan zou je dat ook naar vandaag de dag kunnen verplaatsen. Hoe is het met ons contact met God? Hoe is het met je ervaring van zijn nabijheid, van zijn liefde, van zijn kracht? Gisteren sprak ik een jongen van een jaar of 14. En die zei tegen mij: Jongen, is dat nou gek? Dat ik vaak het idee heb dat God er helemaal niet is. Ik heb dat zo vaak. Dan denk ik: bestaat God wel echt? Ik denk: hoe komt dat dan? Dat je dat vraagt. Ja, dat dan voel ik er zo weinig bij. En als ik er zo weinig bij voel, dan denk ik, ja, dan is God er zeker niet, dat hij mij het gevoel niet geeft, dat hij het gevoel zomaar in. En ik denk dat Joffie iets zei wat een heleboel ouderen ook nazegt. Dit probleem is daar natuurlijk altijd dat wij weer gaan meten vanuit ons gevoel. Hè? Dat heeft de Reformatie ons als goed is afgeleerd. Van, we moeten niet meten van wat wij voelen. Dat is het thema van de Rooms-Katholieke Kerk geweest. Je kunt niet zeker zijn van je behoud, tenzij je iets bijzonders hebt gevoeld. Dat was de boodschap van de Rooms-Katholieke Kerk in de tijd van Calvijn en Luther. En daar tegenover plaats van Calvijn en Luther loodrecht de belofte van God. Het is vertrouwen op de belofte van God, waardoor je zeker mag zijn van je behoud. Het is God zelf die dat doet. En Toch vallen wij elke keer in die kuilen. Dus we gaan meten aan, donder, ik heb minder gevoel in mijn hart. Dus, God zal wel veel weg zijn. Dus, nou, enzovoort. In plaats dat we, dan probeer ik ook tegen de jongen terug te zeggen van, is het gaan nou niet afmeten aan je gevoel? Als je dat nou ervaart bij jezelf, plaats de belofte van God tegenover datgene wat je voelt. Calvijn heeft ons geleerd dat die belofte bij niks voelt, helemaal niets, dat de sterkste belofte in het woord van God zijn. Terwijl hij het vaak andersom doet. Hij zegt dat zijn de sterkste beloften. Dus vertrouw je niet op jezelf, maar je vertrouwt op God openbaar. Nou, Israël krijgt ook zijn antwoord. Israël zegt God, door de mond van Jesaja. Dat zeg je nou wel, dat je verlangen hebt om bij mij te naderen. Dat wordt je lust, maar daar komen we niet uit in elkaar. Maar het wordt je lust, is ook een terugkerend woordje in het gedeelte. Moet je thuis nog maar kijken hoe vaak het wordt je lust hier in staat. Ze hebben verlangen, lust om voor God te naderen. En ze ervaren niet. Ja, zegt Jesaja, dat klopt ook niet. Want jullie zeggen wel natuurlijk dat ze verlangen hebben om voor God te naderen. Maar in de tussentijd blijft het allemaal bezig met die dingen waar God juist een enorme hekel aan heeft. Met die dingen die God je juist verbiedt. En er staan een paar voorbeelden voor u. En het zijn hele actuele voorbeelden hoor. Ik denk niet dat dit alleen maar aan over nu gaat. Of alleen maar over toen gaat. Het gaat over nu. Een voorbeeld. Van, op de dag als u vast, dan slaagt u er kennelijk toch in om uw verlangen te vinden. En u eist streng al uw arbeid. Wat u mij bedoelt jongens? Nou, als zo'n Israëlieten kwam naar de tempel toe en die vastte zo'n dag, hè. Maar in de tussentijd droeg hij zijn arbeiders op om nog veel harder te werken. Het woordje wat hier staat met uw eisstreng, zou je ook iets kunnen vertalen met slaafdrijven. Dus ja, dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Dan laat je het een ander maar doen als je zelf inkomsten misloopt omdat je God wil volgen. Dat is ook iets waar wij vaak problemen mee hebben. Inkomsten mislopen omdat je God wil volgen. Een taak niet doen, of een baan niet aannemen, of een opdracht weigeren, omdat je God daarmee niet wegstaat. Dan vinden wij vaak wel een oplossing waar je zegt, nee, je moet niet alles vanuit de Bijbel kijken hoor. Je moet ook leven, en je moet ook, nou ga zo maar door. En als je dan bij elkaar komt, zeg je zei, dan kom je nog bij elkaar om te twisten en om ruzie te maken. Nou, dat zou een preek kunnen zijn voor de Kerk van Nederland. Als er één kerk in de wereld bekend op staat om de onderlinge ruzie en gekijf en getwist, is dat toch juist de Kerk van Nederland. Met al zijn kerkscheuringen en met al zijn groepjes. Zou het dat zijn wat ik aangenaam vind, zegt God? Nee. Ik heb een ander verlangen. Het is mijn verlangen, zegt God. Het is mijn verlangen voor Israël, het is mijn verlangen voor deze gemeente hier in Rotterdam-Zuid, is mijn plan voor u en uw jaren. Dat je aan de slag gaat met de knopen in je leven. Wat zou dat dan zijn? Wat zouden nou knopen in je leven kunnen zijn? Nou, we maken hier vanmorgen onderscheid tussen twee soorten knopen. Als ik meer tijd heb gedaan voor de kinderen, is het touw meegenomen. En dat ze laten zien dat je hele verschillende knopen kunt hebben. Eerst is de knoop die je eigenlijk in ons samen is en die je alleen maar losmaakt als je eens kijkt hoe je in elkaar zit. Hoe zit zo'n knoop in elkaar? Als je zo'n knoop gaat trekken, jongens, hè? Denk maar aan je teetjes, steeds in die knoop zijn geraakt en je gaat alleen maar hard trekken, dan gaat zo'n knoop steeds vast. Dus we zullen eerst moeten kijken hoe zit zo'n knoop in elkaar? Hoe is dat ontstaan? En dan was het knopen aangedaan. Nou, dan kunnen voor mannen anders knopen zijn dan voor vrouwen. Deze twee is ontstaan op het een van de diensten die ik mocht houden tijdens mijn vakantie in Frankrijk. Dan zit je daar zo op de camping in. Je mag de camping pas raden. Ik was dat voor mijn vrouw om de kinderen op een andere vakantiedesk te leggen. Frans gespierd, maar nu al wel iets echt. Ja, ook in de dienst van God te staan, in de Frans, die is niet schitterend. En dan zit je daar zo in een huisje. En dan komen mensen naar je toe. Hè? Dus je hebt vakantie en je kent elkaar niet. Dus dan kan je even iets vertellen over de dingen die je in je leven vastzitten. En je schrikt dan van de verhalen die je hoort. Het gaat om geloven, hè? Even voor de gewoon duidelijkheid, we hebben het niet over mensen die van buiten komen, over mensen die alles fout doen, over mensen die leven zonder God of God, waar wij wel eens zo waarschuwen met de naar mij. Nee, het gaat gewoon over ons, het gaat over geloven. Er komen mannen natuurlijk, ouderlingen, met gemeenten. Wij houden van Jezus, ik zie het woord van God. En zeg ik maar wel mee. Je had het over bevrijding. Het was een aanleiding van een preek over het strijden tegen het koninkrijk van de duivel. Naar het onze zaak. En zei Debbie, er zit maar iets dwars wat eigenlijk niet het eerste wat ik vertel. Ik moet wel, want het andere keer is nu ook pas. Ik ben ouder, maar mijn contact met God is er niet. Er zit iets in mijn leven wat me tegenhoudt. Er is een knoop in de snoer gekomen, weet je wel, waardoor je niet meer bij God kan komen. En zegt, ik weet het best wat dat knoop is, en ik kan het vertellen. En ik mag het vertellen, ook omdat ik het toch niet zo kennen. Hij zegt, ik kan eigenlijk niet meer op een normale wijze naar een vrouw kijken. Als ik een vrouw zie, dan wil ik daar wat mee. En zoals ik al zei, nu gaat het over God. Mijn gedachten worden door beheerst. En ik merk dat ik bij God vandaan ga. Ik word er door beheerst. Er is een knoop in mijn leven gekomen. En die knoop verhindert dat ik zegen of zegen ben. Die knoop verhindert dat ik nabijheid van God ervaar. En ik krijg het ook tegen de zegen. Die knoop is los. Die knoop moet je dan losmaken. En heb ik vaak een ander nodig. Je hebt soms een ander nodig die veel interessanter knoop heeft. Ik merk het altijd als ik in de vakantie ga surfen, dan slaat ik er nooit voor om zelf op de goede manier vast te maken. Dus als het niet in de buurt leert, dan moet je een goede knoop in maken. Dat zal zoals echt wanneer ik gewoon de helft heb gegeven. Nou, zo kan het nooit fijn zijn dat iemand bij je komt en tegen je zegt van, dat is volgens mij de deel van jouw leven en die moet je losmaken. Ik wil je daarmee helpen. Kom eens met je levensverhaal. Het kan zo bevrijdend zijn om tegenover iemand anders je levensverhaal te vertellen. En te vertellen waar jouw knoop zit. Misschien zit je knoop al waar in de Dat kan ook voor jullie zo zijn, hè? Dat je een enorme hekel hebt aan net dat vriendje, net dat jochie of dat meisje op school. Het is een meisje met een pest, het is een jongen met een pest. Je hebt eigenlijk een enorme hekel aan elkaar. En weet je, als je een hekel aan andere mensen heeft, en weet je dat het dan niet echt moeilijk is om contact met God te maken? Om te leven vanuit vergeving als je het ander niet kunt vergeven. Dus wij kunnen van vergeving aan een ander, moet zo'n knoop in je leven zijn. En dan is wat een ander nodig die dat tegen je zegt. Tegen je zegt van, oh ja, en hoe ben je dan daarmee omgegaan? Hoe heb je die knoop losgemaakt? Misschien komt het dat we vaak als, ook als regulatorische gemeente, zo weinig blijdschap naar buiten uitstralen en zoveel van onszelf gericht zijn. Vaak ook nog een zekere mate van arrogantie naar andere kerken hebben, want ja, wij hebben nog volle kerken en bij ons zitten nog jongeren in de kerk enzovoort. Hè. Dan hoort u al die mooie dingen die passeren. En ondertussen, wat stralen we uit naar buiten? Wie is in mezelf gekocht? Maak de knopen van ongerechtigheid in je leven los. Weet je, als je dat doet, dat heeft God op zichzelf. Ik moet hier iets voor uitleggen. En dan zal ik één belofte uithalen. En dat is een schitterende belofte. En ja, dat merk je pas ook als je dat zelf meegemaakt hebt. Er staat in de tekst dat je genezing zal uitspruiten. Er staat in vers 8. Je genezing zal snel uitspruiten. Nu, denk dat jullie geen knallen weten wat uitspruiten van genezing is. Daarom zal ze het gewoon Nederlands zeggen. En het leuke is dat ze gewoon letterlijk uit de Grieks vertaald, want nu weet gewoon Nederlands. Het is gewoon Nederlands staat dat er een nieuwe huid op je mond zal komen. En dat ging allemaal zo. Dat is de huid die echt opengehaald is. En dat is gaan scheiden. En misschien nog ontsteken. Het gaat niet dicht. Er blijft een probleem in zitten. Nou zegt God, ik zorg dat er een nieuwe huid op je mond komt. Ik zal het herstellen. Dat wil overigens niet zeggen dat er dan geen leertekening zal blijven. Er zijn zonden in je leven, waar je door de genade van God tegen mag vechten en je los kunt maken, maar waar altijd leertekening zal blijven. Een van die zonden is overspannen. Zijn zijn zonden van God, zijn zonden van God, bladzijden en bladzijden blijven op de waarschuwing. Dit is een knoop die kan ontstaan. Dit is een knoop die losgemaakt kan worden. Maar het is een knoop die je littekening achterlaat. Die iets kapot maakt. Want altijd een kapotte plek ook blijft. Maar zo zou je denk ik, voor de persoon die jou zou dat zijn lijst te maken. Wat zijn die knoop? Waardoor je recht, de kapot in de weg zit en door je eigen. Altijd naar je ogen komt. Er zit nog een belofte in. En die belofte, die is ook heel raar. En die belofte laat zien dat God begrijpt waar hij vraagt. Het lijkt een beetje vanuit het niets te komen als in vers 13. Vers 12. Als in vers 12 eens gesproken wordt over hen die uit hun voortkomen. Die de oude genoegde plaatsen weer zullen opbouwen. Dan gaan ze een keer. Dat is die kinderen. En kennelijk, vaders en moeders, zijn het de kinderen die ervan profiteren als u in uw leven de knoop moet opruimen. Dat kan het niet anders, want dat weten jullie ook, jongens, die hebben haarkijn door of papa en mama het nou echt menen als ze met je over God spreken, of papa en mama het echt menen als ze bidden, of dat ze gewoon maar een verhaal houden en doen wat ze denken. En als de kinderen ook iets meer hebben, is dat de relatie tussen vader en moeder is gestoord, dat er allemaal dingen tussen zijn gekomen. Als in de gaten hebben, de pap en de vlag wordt genomen door andere dingen die voor God gedaan hebben. En verwacht u niet dat u zonder God kunt leven en dat de kinderen daar geen aandacht aan moeten vinden. Want dat is wel zo. Natuurlijk is het niet verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Maar het is wel degelijk zo dat je in je gedrag, de leer die kunt doen, de kinderen kunt verlossen. Kwam zo'n mevrouw naar mij toe en ik zei dan, kunt u mij vragen om een soort van rust te stellen? Toen ging ik daar ook als daar een knoop in mijn leven losmaken. En ze zei, toen ik klein was, wel mee, toen ging ik ook mijn moeder naar een basisschool. Ik zei, daar ging ik gewoon dat leven. Maar ik ging altijd mee, want ik ging mee en ik ging naar haar zetten en naar haar naar het huis. En ging mijn moeder weer wat gerustgesteld in het huis. De manier waarop mijn moeder bezig is geweest met zonder te tegen de God, zonder te tegen het dienen van andere goden, is God. Heeft het niet meegemaakt. En daarom, als u dit niet zelf doet, doe het dan voor de kinderen. Maak ze los, die knopen die je hebt. Ik had het over twee soorten knopen. Andere knopen moet ik even heel kort aanhalen. Het kan ook zo zijn dat de knopen je leven door iets dat die door anderen is aangedaan. Ik denk dat vooral meisjes en vrouwen dat meemaken. Pijn die door een ander is aangedaan, soms letterlijk lichaam of geestelijk. Je kan het knoop in je leven vormen, waardoor je ook het niet meer lukt om in blijdschap en vrede met God te leven. Ook dan is het als het niet is, gaan zelf alleen leven, maar het is voor het niet die je vertraagt. Gaan we het oude leven doen, andere ambtskraken in de gemeente, dan gaan we geen kant. Gaan we misschien iemand uit andere gemeenten net zo makkelijk gaan vragen. Maar laat niet toe dat ik welke leden komen die van God gemaakt worden. Laat dat niet gebeuren. Je bent ook zelf verantwoordelijk. Maar Knelpen was. Als ik nou zou stoppen, zou ik weer in de tijd blijven. Alleen, ik zou het heel lang het mis. En dan zult u een vraag daarmee meegeven. Want zo'n opdracht, hè, die zou je graag gewoon op zo'n vel om los te maken. Dat is iets dat je leven doet als je ziet op hem die kwam om te draaien. Snap je ook waarom deze zo vaak in de zaak heeft? Waarom de persoon van deze in de zaak zo vaak gaat over hun vrijheid? En waarom deze hetzelfde heeft over het losmaken van gangen, over de bevrijding die hij heeft? Dit kun je alleen doen als je steunt op Jezus, op zijn woord, op zijn vriend, op zijn hart. Ik zei net tegen jullie van, het is soms heel makkelijk als je snel kunt werken en iemand praat die er veel beter is en die zich voor kan doen. Het is iemand die zich heel beter is dan jullie. En dat doe je. Die is ook wel eens aangezien. Er zijn mensen geweest die zijn er even knopen met jullie. Maar het is niet gelukt. Jezus is zelf God. En hij, dat door zijn genade en zijn liefde. Met dus zijn ook te lopen, ja, en ik wil je losmaken. En het is ook een gigantische bemoediging als het niet lukt. Als je erg weer in de terug gaat, ook omhoog mag kijken. En Jezus is iets van mij. Je houdt het van mij. Als het brief is, maak los wat ik niet kan. Breng iemand op mijn weg wat ik me kan helpen. In dat bevrijdingsproces weer vrij voor u kan komen staan. Hopelijk kan laten zien wat u voor mij heeft gedaan, ook een ander. Maar los de knel van de onrechtvaardigheid. Als het goed is, dan zult u dat nog merken. U zult merken in uw verhouding met God. U zult het merken in uw gebed. U zult het merken in de relatie tot anderen. En ik spreek even naar vandaag. Ook veel mensen die het nodig geweten hebben, waar ze eerst op God geweten moeten worden. En die het los moeten maken. Een andere vertaling voor de knoop is voor strik. Dat zou je ook naar mijn deur kunnen vertalen. Over God die strikken losmaakt, gaat het over op Psalm 124. Dus we zingen vers 1 en vers 4 van Psalm 124. Samen dopen we ons ook in woord tegen God. Samen mochten we ook ons geleid worden, aangeraakt worden door de Heilige Geest. Dat we ook delen met de Grieken deze dienst en mochten we ook met elkaar ervaren. Dat tot uw geest is die hier aanwezig is. En die ons leidt. Dank u voor de woorden die u ons aanreikt. De opdracht die u ons geeft. Geef het wij ook werk van maken. Dat deze dingen niet maar van ons afschuiven. Dat we eerlijk naar onszelf durven te kijken zoals u ons wilt ontmoeten. En zoals u weet wie we zijn. Zoals we hier zitten en staan in het huis vertellen. Help ons. En zeker ons. Heer, geef ons de kracht om die strijd met die knopen in ons levensnoer aan te geven. Geef ons de kracht om ze uit elkaar te halen, ze los te maken. Zoals de dingen die wij gedaan hebben, wij doen. De pijn die ons door anderen is gedaan. Hier brengen mensen op onze weg. Geloven. Die ons daarin leiden en daarin helpen. Zegen ook alle die bezig zijn met professionele hulpverlening rondom deze vraag. Dat u hen leiden en kracht en aanleggen. Jullie zo voor deze gemeente hier in Rotterdam Zuid. Jullie voor de campus. Jullie voor de kerkraad. Alle die deel uitmaken van deze gemeente. Dat u ook hier vanuit het leven van deze gemeente, als levende lidmaat van u, het licht van uw woord is te schrijven. Dat u uw liefde. Laten zien. Ook hier. U toont uw liefde juist wat door mensen heen. Daar stond dit gedeelte in uw woord ook bol van. Dat we de manier waarop we met u omgaan. Alles zegt over de manier waarop we met onze naasten omgaan. En vergeet het ons hier als we op onze fracties op onszelf gericht zijn. Wij maken ons zorgen om opwarming van de aarde en het water over dijken die verhoogd moeten worden. Terwijl we ons niet realiseren van de andere kant van de aarde mensen sterk van de honger en de dorst, dat er geen water valt, dat het land barst en droogt. Kinderen schreeuwen om voedsel. En wij gaan in onze eigen welvaart en zo gericht op onze eigen honger. Geef je dat ons hart nog overzetten van onze naast. En als ons hart overzetten, zetten ze ook ons portemonnee. Help ons daarmee. Geef het de woorden uit Jesaja 58 voor ons zelf. Dat wij een oprecht gezicht te kerken komen. En tegelijkertijd geen boodschap hebben aan het verdriet en aan de pijn van onze naast. Zo komen we tot u. In de zekerheid dat u bent in ons leven leidt. In de zekerheid van uw wederkomst. In de zekerheid van de roep van de shofar. Die zal klinken als uw zoon Jezus Christus terugkomt. Op de wolk van de hemel. Zo komen we tot u. Die ons de grond en ons kent. Beter dan dat we onszelf kennen. Zo komen we tot u. Met een voortdurend gebed en een doorgaande reformatie in ons leven. En we doorgaan bezig zijn met uw waarheid tegenover ons leven te leggen. Waarheid met uw schrift. De waarheid van uw belofte, maar ook van uw bedrijf. Leid ons daarin en zegen ons. Want zonder u kunnen we niet verder. Dit nu om deze Christus wil aanleggen. Amen. Laat Psalm 3 in deze zin, die komt uit Psalm 80. Naar die Psalm zingen we vers 9 en vers 10. Psalm 80, vers 9 en vers 10. Wat ook gaat over leven door hem bevrijd, altoos aan zijn dienst gelijk. Zijn 80 redenen zijn plaats in deze dienst zien. Psalm 80, vers 9 en vers 10.